Goedemiddag allemaal. We zullen beginnen met de voorzang en we mogen opzoeken Johannes de Heer 584. 584, daar is een helper groot van kracht, steeds bereid. Hij hoort als vriend naar elke klacht, steeds bereid. 584, alle versen. Het volgende vers is Johannes de Heer en dat is nummertje 934 en dan mag u zingen alle versen. Ik heb geloofd in u, Heer Jezus, ja, ik neem u op uw woord en ik rust in uw beloften. Ik weet dat gij mij steeds verhoort. 934. Thank you. Het volgende lied is 668. 668, en daar zingen we van de versen 1, 2 en 5. Laat hem in u blijven groeien, bloeien, o heiland die de wijnstok zijt. Uw kracht moet in mij overvloeien, of ik ben wis verderf gewijd. Doorstroom, beziel en zegen mij, opdat ik waarlijk vruchtbaar zij. 668, 1, 2 en 5.
Nee. Oh, en wat was het nou? 668, ja, ik was nummer, maar dan las een andere tekst
voor. Oké, dus het is 666. Ja, 666.
Maar we moeten 68.
Oké, ja. Goedemiddag allemaal, hartelijk welkom, broeders, zusters en de gasten onder ons. En ook een welk aan degenen die de dienst later meeluisteren, beluisteren via de Maranatha-site. In het bijzonder heten van harte welkom Ab Goldberg. We wensen je Gods zegen toe bij het brengen van zijn woord. Tony, ook weer bedankt voor de begeleiding en de komende begeleiding. De volgende mededeling hebben wij voor u. Volgende week zondag hoopt voor te gaan broeder Johan Schep. Ook dan weer van harte welkom. Een woensdagavond hebben we de maandelijkse bidstond. Ook hiervoor bent u weer uitgenodigd. En deze begint om 8:00. En we hebben nog een verheugende mededeling. Die wil ik even apart benoemen. Volgende week zondag, DV, hopen wij te beginnen met de zondagschool en crèche voor de allerkleinste. Petra Dupré en Hilda Boy gaan hiermee starten. Jullie mogen even opstaan, dan herkent iedereen jullie, de twee. De beginnende zondagsschoolleiding, om het zomaar te zeggen. Maar het begint bij hun twee, maar ja, het is direct iets van als u zich geroepen voelt om deze leiding ook mee te organiseren, dan kunt u daar ook zich voor opgeven. Dan kunnen zij en dan ook weer regelmatig een dienst bezoeken, laat ik het zo maar zeggen. Maar goed, wilt u meer informatie, dan kunt u zich bij hun opgeven en ook bij hun gewoon wat informatie opvragen. En de komende week zal er nog een mail verschijnen met nog wat details. En die kunt u dan lezen. En kunt u ook bij hun terecht. Voorbeden willen we doen voor Israël en de gegijzelden, de families, de nabestaanden. En voor vrede voor allen die lijden van deze verschrikkelijke oorlog. We willen ook bidden en voorbeden vragen voor de vervolgde christenen. Voor het zendingsveld, alle werk wat daarop gebeurt, evangelisatiewerk, dichtbij en wereldwijd. En de zieken in de gemeente, de Heere kent ze bij name. Tijdens de dienst wordt er niet gecollecteerd. Straks bij de uitgang staat er een collectebus waar u gaven in kunt doen. Van harte bij u aanbevolen. En na de koffie is er uiteraard koffie en thee. De bloemen gaan deze keer naar Jan van Engelenburg. En waarom? Jan is gevallen met zijn fiets en heeft zijn ribben flink gekneusd. Nou, dat is ontzettend pijnlijk. Dat staat hier ook. En als bemoediging ontvangt hij als groet van de gemeente de bloemen. En hij zal ook nog worden meegenomen in de voorbeden. Ik lees graag de volgende tekst voor uit Romeinen 15, vers 4 tot 6. Want alles wat eertijds geschreven is, is tot uw onderwijzing eerder geschreven, opdat wij in de weg van de volharding en de vertroosting door de schriften de hoop zouden behouden. En de God van de volharding en van de vertroosting mogen u geven onderlings eensgezind te zijn in overeenstemming met Christus Jezus. Opdat u eensgezind met één mond de God en Vader van onze Heer Jezus Christus verheerlijkt. Daarom aanvaard elkaar zoals Christus ons aanvaard heeft tot heerlijkheid van God. We wensen u een gezegende dienst en we zingen Johannes de Heer 962. De versen 1 en 2 voor Fotiumgroet. En even kijken of ik dat goed. 962. En vers 3 daarna. En u mag deze staande zingen voor zover mogelijk.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. onze verlosser en zaligmaker. En in ieder zegt, amen. Amen. Het is geweldig mooi dat we vrije toegang hebben door de troon van genade door onze Heer Jezus Christus. We mogen ons hele hart daaruit storten en we mogen voorbeden doen. Dat voorrecht hebben we. Dat wil zeggen niet alleen als ik op een stoel zit of op een knieën lig, maar ik mag verschijnen voor de troon der genade. Welk een voorrecht is dat? En ik hoop dat we met elkaar dat zullen belijden, zullen proeven, ervaren ook. Niet alleen in onze kerkdiensten, maar ook door de week. Dat dat onze positie is in de Heer Jezus Christus. Omdat we niet vanuit onszelf komen, maar we komen in Hem. We komen in Christus voor de troon der genade. En als we dat doen, dan ziet de Heere God niet u in eerste instantie aan, maar hij ziet zijn Zoon Jezus aan. Wat een rijkdom is dat. En dat weten geeft ons een grote, grote vrijmoedigheid om te bidden en voorbeden te doen. Zullen we met elkaar bidden? Vader in de hemel, dank u wel dat we zo bij elkaar mogen zijn. U weet dat we gekomen zijn om te knielen aan de voeten van Jezus, te luisteren naar Hem en datgene wat uw woord zegt. En we vragen van u dat het zo zal zijn alsof de Heer Jezus zelf tot ons spreekt. Wilt u ons leiden door uw Heilige Geest? En wilt u geven dat we in deze dienst opnieuw zullen staan op het enige fundament, uw woord. Dat geïnspireerd is door uw Heilige Geest, dat gepredikt wordt over de hele wereld en dat de eeuwen door grote vrucht draagt. Heere God, als we dan kijken naar uw volk Israël dat zo ver van u verwijderd is, dan bidden we voor haar en vragen we van u. Wilt u dit volk aanraken? We zien een beweging van uw geest dat u hen terugbrengt naar het land. We zien ook dat niet iedereen wil gaan en dat door ontwikkelingen men er toch voor kiest uiteindelijk. Door het groeiende antisemitisme in Amerika en in Europa. Heere God, we zien dat uw volk vergadert. Maar er is nog iets waarop wachten. En dat is dat uw volk tot bekering zal komen. De Heere Jezus zal zien als verlosser en zaligmaker. We bidden van u, wilt u bij dit volk zijn? Wees bij de politieke leiders die keuzes moeten maken. Wees bij het kabinet wat innerlijk zo ontzettend verdeeld is. Wees bij de bevolking wat op dezelfde wijze zo verdeeld is, Heere God. Wat moet het moeilijk zijn om dit land te besturen. Maar we bidden van u dat u uw volk vasthoudt en dat dwars door alles heen het heilsplan zal geschieden en volvoerd zal worden. We bidden u voor de gegijzelden die nog in Gaza zijn. Wilt u geven dat zij vrij mogen komen. We bidden voor de families ook. Heere God, we kunnen ons zo voorstellen dat zij verscheurd zijn. Te weten dat je vader, je moeder of je kind nog in Gaza is, in een tunnel ergens, in donkerte, al dagen, dagen lang niet wetende hoe er met hen wordt omgegaan. We vragen van u, Heere God, wilt u geven dat zij vrij mogen komen. We willen u ook bidden voor de mensen in Gaza, de Gazanen. Onder hen zijn christenen. We vragen van u, wilt u hen beschermen ook. Ook de christenen op de Westbank. En we bidden u voor alle Gazanen, Heere God, dat er ook voor hen vrede mag komen. We willen ons niet omkeren als we het lijden zien. We zullen bidden en blijven bidden. We bidden u voor de vrede van Jeruzalem. We bidden u voor de vrede van het Midden-Oosten. Alhoewel we zien dat het onder grote spanning staat. We bidden ook voor de vervolgde christenen, waar ook ter wereld. U kent ze bij name. U ziet ze. U ziet op welke wijze zij verdrukt worden. U ziet op welke wijze zij lijden om Christus wil. U weet ook waar zij zijn in gevangenissen of op andere manieren worden vastgehouden. Heere God, strek uw handen uit en geef dat zij trouw mogen blijven. We bidden u ook, Heere God, voor het zendings- en evangelisatiewerk. In eerste instantie hier in ons eigen land. De zomervakantie komt er weer aan. De VBC's, vakantiebijbelscholen, zullen worden georganiseerd. We vragen van u dat dat vrucht mag dragen. En dat het evangelisatiewerk in ons eigen land, Heere God, door mag gaan, voort mag gaan. Wilt u ons ook zelf kansen geven, open deuren, om te kunnen vertellen van de Heer Jezus Christus en om te kunnen getuigen van wat hij gedaan heeft in ons leven. We bidden u ook voor de zieken in de gemeente. We bidden u voor Jan van Engelenburg. Ik weet dat hij gevallen is, veel pijn heeft. Vragen van u, wilt u uw handen op hem leggen en hem genezing schenken. We bidden u voor de andere zieken. We bidden u voor de mensen thuis ook die meeluisteren. Wilt u geven dat zij zullen ervaren dat wij niet vergeten zijn, maar dat we door uw geest met hen verbonden zijn, bij elkaar zijn. Ook hen bidden we een bijzondere zegen toe. We vragen van u, strek uw handen uit naar deze dienst. Leid ons door uw Heilige Geest, vervul ons overvloedig. En geef, Heere God, dat we met een vreugdevol hart naar uw woord mogen luisteren. U mogen toezingen en, Heere God, elkander mogen bemoedigen. We bidden u dit in Jezus' naam. Amen. We gaan straks uit Jeremia lezen en over een periode van grote droogte. Maar vandaar dat we liederen hebben die spreken van stromen van zegen. Want het moet niet zo zijn dat u al te veel dorst krijgt. Want dan loopt u weg tijdens de dienst en dat is niet de bedoeling. We gaan met elkaar zingen. Lied 73 vers 1 tot en met 4. We gaan met elkaar lezen uit Jeremia. Jeremia 14, vers 1 tot en met 9. Jeremia 14, vers 1 tot en met 9. En als ik geen geblader meer hoor, dan zullen we gaan lezen. We gaan het over een grote droogte hebben in de tijd van Jeremia. En waarom kiezen we dat? Omdat er in Israël op dit moment ook een hele grote droogte is. Een nijpende droogte. Daar lees je niet over in het nieuws, je leest alleen maar over de oorlog en dergelijke. Maar als het niet gaat regenen, dan wordt het heel erg moeilijk in Israël. Laten we niet vergeten dat onze economieën op water draaien. Onze economieën draaien op water. En willen we een oorlog kunnen blijven voeren, dan zullen we een sterke economie moeten hebben. Want er moet geld in het laadje komen. In de tijd van Jeremia waren er dus al droogten. Wat niet kwam door broeikasgassen, zomaar te zeggen, maar door de morele staat van het volk. En daar zullen we straks ook bij stil blijven staan. Vanaf vers 1. Het woord van de Heere dat tot Jeremia gekomen is met betrekking tot de grote droogte staat er. Juda treurt, zijn poorten verkommeren, ze liggen in het zwart gehuld ter aarde. En het gejammer van Jeruzalem stijgt omhoog. De vooraanstaande onder hen sturen hun minderen erop uit voor water. Komen zij bij de regenbakken, de citernes, dan vinden zij geen water. En met hun lege kruiken keren zij terug. Zij schamen zich en worden te schande en bedekken hun hoofd. Omdat de grond gescheurd is, er is immers geen regen op het land, schamen de akkerbouwers zich. Zij bedekken hun hoofd. Ja, zelfs een hinde werpt op het veld haar jong. En laat het in de steek, omdat er geen gras is. De wilde ezels staan op de kale hoogte, als jakhalzen snakken ze naar adem, hun ogen bezwijken, omdat er geen gewas is. Hoewel onze ongerechtigheden tegen ons getuigen, heren, doe het omwille van uw naam. Want talrijk zijn onze afdwalingen. Tegen u hebben wij gezondigd. U, hoop van Israël, zijn verlosser in tijd van benauwdheid. Waarom zou u als een vreemdeling in het land, als een reiziger die slechts van de weg afwijkt om te overnachten? Waarom zou u zijn als een radeloze man, als een held die niet verlossen kan? U bent toch in ons midden, Heere? En wij zijn naar uw naam genoemd. Verlaat ons niet. Dan lezen we ook nog uit hoofdstuk 14. Daar zullen we niet in de prediking op terugkomen, maar zo erg mooi om te lezen. Vanaf vers 7. Ik bedoel hoofdstuk 17 vanaf vers 7. Het is door de hitte dat ook ik bezwijk. Wilt u mij helpen? Ik weet dat we elkaar zullen helpen. Ja, laat elkaar niet vallen. 17. Gezegend is de man die op de Heere vertrouwt, wiens vertrouwen de Heer is. Hij zal zijn als een boom die bij water geplant is. We moeten dus bij water staan. En die zijn wortels laat uitlopen bij een waterloop.
Hij merkt het niet als er hitte komt. Zijn blad blijft groen. Een jaar van droogte deert hem niet en hij houdt niet op vrucht te dragen. Ach, listig is het hart boven alles. Ja, ongeneeslijk is het. Had Jeremia mee te maken. Wie zal het kennen? Ik, de Heere, doorgrond het hart. Beproef de nieren en dat om ieder te geven overeenkomstig zijn wegen, overeenkomstig de vrucht van zijn daden. Tot zover de schriftlezing. Beste broeders en zusters, we zien een veranderd type weer wereldwijd. We gaan het niet hebben over de klimaatverandering als zodanig, want er komen misschien in grote discussies. Maar ook in Nederland hadden we een periode van droogte. Zelfs zo dat Vitens waarschuwde voor ons watergebruik. En wereldwijd zien we een veranderd wereldtype. En dat niet alleen in de westerse wereld, mensen die allerlei metingen doen. Maar als je naar Afghanistan gaat, tot in de dorpen spreekt men over een veranderd wereldtype. En weet u, wij zijn nog in staat door onze kassen in het Westland om onszelf te voeden. Maar stel je voor dat je echt helemaal alleen afhankelijk bent van het weer. Dat hebben we in Afrika meegemaakt. Dat je afhankelijk bent van het weer en je hoopt dat het zal gaan regenen. Ik heb zelf iets van die hitte mogen ervaren. Ook de enorme afhankelijkheid van mensen, van het weer, van regen. Van januari tot en met maart regende het niet en waren de jams op. En een van mijn eerste ervaringen was dat ik naar een dorp toe ging en het was bloedheet in het dorp en er was niets te eten en toch wilden de dorpelingen uit hun gastvrijheid, wat een wet is, mij te eten geven. En ik kreeg een stukje jam met visgraten, een saus dat bestond alleen uit water waarin visgraten waren gekookt. En ik kwam als jongen in de jaren 80, toen ook al uit het rijke Westen. En ik zag voor het eerst wat het betekent als je zo afhankelijk van het weer bent en zo naakt in het leven staat. Nou, we hebben niet alleen te maken met droogte, maar ook met enorme regenbuien. Vandaag was dat weer in het nieuws. Maar als er droogte is, wat zien we dan? Dan zien we ook hittegolven. En dan zien we natuurbranden ook. Denk maar aan de wildfires van Canada 2 jaar geleden. Dat we zelfs in Europa daar last van hadden. We hebben kennissenwoning in Canada. We zeiden, nou, Gerard en Doherty zijn weer aan het barbecuen, zeiden we. Omdat dat zo enorm onze kant op kwam. Hierbij laten we het. Maar stel je voor dat je met die droogte te maken hebt als regeringsleider. Wat moet je dan? Ik heb al gezegd, onze economieën draaien op water. En wat ik gedaan heb, ik heb een stuk voor u vertaald ter inleiding om te laten zien wat op dit moment de actuele situatie in Israël is. Daarna gaan we naar Jeremia toe. Israël kampt met historische droogte. Noordelijke regio's registreren 0 neerslag in januari. Dit dreigt de ergste droogte in Israël te worden, als we rekenen vanaf de afgelopen 100 jaar. De traditioneel meest regenachtige regio's van Israël hebben deze januari geen neerslag geregistreerd. Wat zou kunnen leiden tot nogmaals de ernstigste droogte in een eeuw, zegt de directeur Shivati, directeur van de Israëlische Meteorologische Dienst. En hij gaf een onthutsende beoordeling aan de hele situatie. Een situatie waarin er in januari helemaal geen regen viel in de regenachtige gebieden van het land, zoals de Golanhoogte, zo'n landbouwgebied, en Galilea, ook landbouw. Er is, op die manier is het nog nooit eerder waargenomen. De crisis is vooral duidelijk in het noorden, waar meerdere meetstations van de meteorologische dienst deze maand tussen de 0 en 2 mm neerslag hebben geregistreerd. Belangrijke locaties die vrijwel geen neerslag melden zijn onder andere het Nimrodfort op de hellingen van de berg Hermon, dat ligt ook in het noorden, de natuurreservaten Banias en Tel Dan in de Hula-vallei. De Hula-vallei is heel erg belangrijk voor Israël, doet een beetje denken aan het Waddengebied, miljoenen vogels vliegen daarover. Enzovoort, enzovoort. De droogte in januari valt samen met een bredere watercrisis, dat is het. Een bredere watercrisis die Israël al 6 jaar op een rij in de greep houdt. He, heb je 1 jaar van droogte, dan kun je dat nog handelen misschien, maar het is al voor het 6e jaar. De winter van 2025 wordt mogelijk de droogste in 100 jaar. Het meer van Galilea, Israëls grootste natuurlijke zoetwaterbron, heeft alarmerend lage waterstanden bereikt. Die naderen wat experts de zwarte lijn noemen. Een kritieke drempel waaronder water oppompen onmogelijk wordt. We hebben geslapen bij mensen die verantwoordelijk waren voor het waterpeil daar, zo, en die vertelde ons daarover, dat eigenlijk het meer van Galilea, ja, de waterbron is voor heel Israël. De impact voor de landbouw is ernstig, met name in de regio Galilea, waar boeren gedwongen worden hun gewaskeuzes en landbouwmethoden te herzien. Veel bronnen en rivieren zijn opgedroogd, wat een klap toebrengt aan de irrigatiecapaciteit en de algehele landbouwproductie. Ondanks Israëls toonaangevende waterbeheertechnologieën, waaronder uitgebreide ontziltingsinstallaties langs de Middellandse zeekust en een van 's werelds hoogste recyclingspercentages voor afvalwater, stelt de aanhoudende droogte de grenzen van deze oplossingen op de proef. De regering heeft wateroppomping uit het meer van Galilea al stopgezet in een poging om de slinkende reserves te beschermen. De huidige crisis heeft het debat over de Israëlische waterbeheersingsstrategie hernieuwd. Hoewel het land fors heeft geïnvesteerd in ontziltingsinstallaties die nu een aanzienlijk deel van het drinkwater leveren, beweren sommige experts dat natuurlijke waterbesparing is verwaarloosd ten gunste van technologische oplossingen. Klimaatprognoses schetsen een zorgwekkend beeld voor de toekomst, met voorspellingen die wijzen op een verdere afname van de regenval met 10% tegen het einde van de eeuw. De voorspelling in combinatie met de huidige historische droogte roept dringende vragen op over de waterzekerheid in de regio op lange termijn. De ecologische gevolgen van de droogte reiken verder dan alleen de directe watertekorten. De toegenomen zoutgehaltes in de waterlichamen hebben geleid tot zorgen over algenbloei en de impact daarvan op lokale ecosystemen. Als Nederlanders daar kunnen we over meepraten, want ook Nederland zal, als er droogte komt en blijft, meer en meer te maken hebben met verzilting van de bodem. We gaan naar Jeremia. Kijkt u met me mee in de Bijbel. Er is sprake van grote droogte in de tijd van Jeremia. En stel je voor, je gaat erbij Jeremia op bezoek. En hij praat meteen met jou over het onzedelijke leven in Israël. Hij praat niet over de broeikasgas, om zo maar te zeggen. Maar voor hem is er een verband tussen het zedelijk leven, je zou ook kunnen zeggen het gehoorzaam zijn aan de Heere God en zijn woord, en de regens, en daarmee ook de droogte. Maar terwijl je bij hem bent, zie je een afgematte man die naar rust verlangt. Alle inwoners van het land jaagt hij tegen zich in het harnas. Zelfs zijn eigen dorpsgenoten uit Anatot, ligt dicht bij Jeruzalem. Ook de priesters in de tempel in Jeruzalem. Zijn eigen collega profeten, die verkondigen een andere boodschap, dat zullen we straks zien. En ook de militaire gezaghebbers, de aanvoerders, keren zich tegen Jeremia. Waarom? Omdat zij internationale bondgenootschappen sluiten. Ook in die tijd was er al sprake van internationalisering. En hij zegt tegen je, want hij neemt je in vertrouwen, dat hij alleen maar twist en gekrakeel veroorzaakt. En dat hij het liefst zou stoppen, daar ook met de Heere God over spreekt. Heere God, ik kan het niet langer. Maar het woord van God als een vuur in hem brandt. En hij niet kan stoppen. Nou, ik weet niet of u wel eens op de bodem van uw bestaan hebt gezeten of met grote vragen heeft geleefd. Het mooiste wat we kunnen ontdekken in ons leven is, wat ook de vragen zijn, wat ook de moeilijkheden zijn, dat we het woord van God voelen branden in ons hart. En we tegen de Heere God zeggen, Heere God, ik kan niets anders dan de Heer Jezus liefhebben en blijven staan op uw woord. Al valt de hele wereld om mij weg, ik zal blijven staan op uw woord. Jeremia wilde het liefst stoppen, maar ik kon het niet. Nogmaals, omdat het woord van God als een vuur brandt in uw hart. Is dat zo in uw leven? Brandt het ook in uw hart? Ik kan u één ding zeggen, als uw hart verkild is, bid dan de Heere God dat door de kracht van zijn geest, zijn woord in u opnieuw mag gaan branden. Jeremia, je bent naar hem toegekomen en je ziet in vers 1 dat er staat dat het woord van de Heere tot hem gekomen is met betrekking tot de grote droogte. Ziet u het staan? Ja. Dus het was niet alleen Jeremia opgevallen en niet alleen de bewoners van het land, maar de Heere God had het gezien, om zo maar te zeggen. En daarom kwam het woord van God naar Jeremia toe. En wat zegt hij dan? Hij zegt, kom naast me zitten. Ik ga schrijven. Ik ga het woord van God schrijven. Om maar te zeggen, datgene wat we nu lezen. En je mag met hem meelezen. Over zijn schouder heen. En dan staat er in vers 2, Juda treurt. Zijn poorten verkommeren, ze liggen in het zwart gehuld ter aarde. En dan zeg je, Jeremia, wat betekent dat? Want we zullen zien dat Jeremia in een enorme beeldtaal spreekt en dat ook zal blijven doen. Er zijn hele proefschriften over geschreven. Zeg je, wat betekent dat? Dat die poorten verkommeren. Kan een poort zomaar verkommeren? En Jeremia zegt, dat zijn de inwoners van Juda, de inwoners van Jeruzalem. En ze liggen zwart geblakerd van rouw door de droogte op de grond. Ook hier is al sprake van een langere periode van droogte. Dus niet dat één jaar er geen droogte is, maar een veel langere periode. Want het woord droogte in het Hebreeuws staat in het meervoud. Dus het is droogten, meerdere droogte. En die droogte is inmiddels zo ernstig geworden dat heel Juda treurt. Dat is wat er staat. Dus het raakt hen ten diepste. En dan nog meer. En het gejammer van Jeruzalem stijgt omhoog. Ziet u het staan? Nou, wanneer jammeren wij? Als we pijn lijden. Het geen water hebben. Niet kunnen drinken. Ik weet niet of u ooit eens dorst hebt gehad en dat er geen water was. Ik zal u zeggen, dat is verschrikkelijk. Dat was ook zo voor de bewoners. Zij jammeren. En dat klinkt tot omhoog. En waarom? Omdat een droogte catastrofaal is. Het gebrek aan water op het moment dat Jeremia schrijft, treft zowel mens als dier. Nogmaals, de poorten, de mensen liggen zwart op de aarde. Ze kermen luidkeels, zijn uitgehongerd. Er is wanhoop in het hele land. Kijk maar even mee, vers 3. De vooraanstaande, we zouden kunnen zeggen de rijken, onder hen sturen hun minderen, de dienaren erop uit voor water. Zij komen bij de regenbakken, de reservoirs, de citernen. Dan vinden zij geen water en met hun lege kruiken keren zij terug. Met lege kruiken naar huis toe. En dat was niet voor één dag, dat was voor een langere periode. En dan, zij schamen zich en worden te schande en bedekken hun hoofd. Weet u, als er honger is, als er ellende is, als er dorst is, dan verliezen mensen hun waardigheid. Dan verliezen mensen hun waardigheid en dan bedekken zij hun hoofd. En dat lezen we dan verder. Niet alleen mensen hebben daarmee te maken. We zien hier dus dat zelfs de rijken, die vaak de bevoorrechte laag van de bevolking zijn, zelfs de rijken kunnen niet aan water komen. Dus dan is het heel erg. Maar dan staat er in vers 4, omdat de grond gescheurd is, er is immer geen regen in het land, schamen ook de akkerbouwers, de boeren zich. En ook zij bedekken hun hoofd. Totale rouw in het land, de dood dreigt. Dat is wat Jeremia hier beschrijft. En dan in vers 5. Ja, zelfs een hinde werpt op het veld haar jong en laat het in de steek, omdat er geen gras is. De wilde ezels staan op kale hoogte als jakhazen, snakken zij naar adem, hun ogen bezwijken, omdat er geen gewas is. De grond is gescheurd door de verzengende hitte. De grond is droog en gebarsten. Het hele openbare leven ligt plat, dat hebben we al gelezen. Want de poorten, de bevolking, in beeldtaal, ligt zwart geblakerd op de grond. Geen water meer in de beken en de rivieren. Alles is gorddroog. Weet wat Jeremia hier doet? Want we zullen zo meteen zien dat er profeten zijn die zeggen, het valt allemaal mee. Terwijl je daar op de grond ligt, zwart geblakerd en het hele land droog is. Jeremia laat de feiten spreken. Weet, dat is een van de belangrijkste dingen in leiderschap, maar ook als er crisissen zijn, gaan we terug naar de feiten. Niet wat we allemaal denken, niet wat we allemaal voelen, enzovoort, enzovoort. Altijd teruggaan naar de feiten. Als daar niet mee begonnen wordt, dan heeft verdere discussie, verdere oplossing, geen enkele zin. En weet u, soms moeten we teruggaan naar persoonlijke feiten in ons leven. Maar het is beter, broeders en zusters, om met de naakte waarheid omtrent onszelf te leven, dan maar voortdurend op de vlucht te zijn. En die feiten kunnen soms zeer pijnlijk zijn, maar als dat onze innerlijke waarheid is, zullen we daarmee moeten dealen. En dat is wat Jeremia doet. Jeremia spreekt in beeldtaal. En waarom doet hij dat? Omdat men het niet op een andere manier wil horen. En wat doet hij dan? Feitelijk beschrijft hij hoe ernstig de situatie is. En hij drukt het volk op de feiten. En doet dat in eerste instantie door te zeggen, jullie zijn als poorten die zwak geblakerd op de grond liggen. Je bent bij Jeremia. Je hebt meegelezen. Ik ben dankbaar dat je in het leven en het denken van een profeet mag kijken. En mag zien hoe hij geleid wordt in het schrijven van zijn woord. Dat heb je je leven lang nog nooit gezien, maar jij mag dat meemaken. Hè? En wat doet hij dan? Dan zie je dat hij het moeilijk vindt om dit op te schrijven. Weet waarom? Omdat we het al gezegd hebben. Het hele land heeft zich tegen hem gekeerd. Priesters, profeten, militaire leiders. De hele politieke establishment heeft tegen hem gekeerd. En nu moet hij dit schrijven. Opnieuw. Want wat gebeurt er? Kijk even mee in vers 13. Toen zei ik, ach Heere, Heere, zie die profeten zeggen tegen hen, tegen het volk, zijn collega's zijn dat, u zult geen zwaard zien en geen honger zult u niet krijgen, maar ik zal u een duurzame vrede geven in deze plaats. Ziet u het staan? Zij beloven het volk duurzame vrede. Broers en zusters, naarmate we meer en meer in de eindtijd raken, zullen we meer en meer alleen komen te staan. En de vraag is dan, ook al keert iedereen zich tegen mij, ook al zou de hele wereld zich tegen mij keren, ik blijf trouw aan het woord van God. En ik zal geen andere boodschap prediken dan het woord van God. En als het moet, geen health and wealth, geen welvaartsevangelie, maar een evangelie van oordeel. Als dat is wat de Heere God ons op het hart legt. Jeremia, we zien dat hij worstelt. Die worstelt toch met het woord van God en ook met zijn collega-profeten. Zo'n voortdurende aanval. Maar de Heere God zegt in vers 14, die profeten profeteren vals in mijn naam. Ik heb hen niet gezonden. Ik heb hun geen opdracht gegeven. Ik heb niet tot hen gesproken. Zij profeteren u een leugenvisioen, waarzeggerij. Een bron is dus het occulte, holle praat en bedrog van hun eigen hart. Ziet u het staan? En dan. Dan ziet u dat. En wat doet Jeremia dan? Je zou kunnen zeggen, hij vouwt zijn handen. Dat gaan we in vers 7 tot en met 9 zien. Hij vouwt zijn handen. Nou, we weten dat Jeremia een Jood was en een Jood vouwt niet zijn handen. Hè? Een Jood bidt met opgeheven handen. Het feit dat wij onze handen vouwen en de hele wereld dat doet, omdat het evangelie vanuit Europa over de hele wereld is gebracht, heeft te maken met het feit dat de meeste van ons onder ons Germanen als voorouders hebben. Waarom? Als een Germaan smeekte, dan viel hij op zijn knieën en dan vouwde hij zijn handen. En wat hebben de eerste evangelisten gedaan? Die hebben gezegd, we laten zo die Germanen bidden tot de Heere God. Want dat is iets van henzelf. We hebben dat meegemaakt in de zending, broeders en zusters. Dat noemen ze Inculturatie noemen ze dat. Dat wat van het volk zelf is en niet fout is en niet tegen het woord van God ingaat, moet je laten staan. Weet waarom? Als je dat niet doet, dan blijft het evangelie altijd een importproduct. We kennen allemaal het voorbeeld dat eerste zendelingen vanuit Nederland hun orgel meenamen. He, en dat mensen moesten leren zingen op een toonladder van 8 noten. Maar ik heb zelf onder een stam gewerkt waarbij men maar 5 noten had. En waarom zou men de Heere God niet mogen loven en prijzen op een toonladder van 5 noten? Dat wat niet tegen het woord van God ingaat, laten staan. Laten staan. Maar er is niks op tegen als je handen vouwt. Ik vouw ze ook nog elke dag. Als ik tot de Heere God bid. Kijk even mee. Hij vouwt zijn handen en u ziet dat. En dan begint hij te bidden en dan zegt hij: hoewel onze ongerechtigheden tegen ons getuigen, Heere, doe het omwille van uw naam. Want talrijk zijn onze afdwalingen. Tegen u hebben wij gezondigd. Ongerechtigheden. Dus als Jeremia over die droogte schrijft, dan verbindt hij dat aan de ongerechtigheden van het volk. Ik geloof zelf, broeders en zusters, dat wat we meemaken ten aanzien van het weer niet alleen maar heeft te maken met technologische ontwikkeling en broeikasgassen en dergelijke. Maar dat er een diep verband is, zonder dat we dat direct allemaal kunnen aanwijzen, tussen het zedelijk peil, niet alleen van het Nederlandse volk, maar van heel West-Europa, van Amerika en van de wereldbevolking wereldwijd. Hier zien we dat het volk een teken krijgt van de Heere God, want het is de Heere God die spreekt. En we zien ook dat het volk dat verwerpt. En dan is er één. Die heet Jeremia, bij wie jij op bezoek bent, die gaat instaan voor het volk. Hij doet voorbeden. Weet u dat u dat mag doen? We hebben gezegd dat we toegang hebben tot de troon der genade. En dat u mag komen in de naam van de Heer Jezus. En dat de Heere God u niet aanziet in uzelf, om zo maar te zeggen, als Jan of Marie of wat dan ook, maar u aanziet in de Heer Jezus Christus. En u dat een enorme voorrecht heeft en dat u mag bidden voor Gods troon. U mag bidden. En wat mag u nou bidden? Helemaal niet zo veel ver bij dat wat Jeremia bad vandaan. U bidt voor Nederland. Bid voor West-Europa, bid voor Amerika, bid voor de hele wereld. En dat u zegt: Heere God, wilt u ook in Nederland nog 1 keer doen wat u tijdens de reformatie heeft gedaan? Geef dat kerken weer vol mogen lopen. Waarom zouden we niet bidden met geloof? Waarom niet? Ze toch voor de troon der genade mogen verschijnen. Ik was in die voorkeur zendeling. En we hadden een plan om 200 dorpen te beëvangeliseren, wat we ook uiteindelijk gedaan hebben. En weet u, ik liep langs het strand met een zuster die in Congo een opwekking had meegemaakt, die naar Ivoorkust was gekomen en huisouder over mijn kinderen was geworden. We hebben onze kinderen niet zelf opgevoed. En we liepen langs het strand en ik vertelde over de plannen die we hadden. Ik niet alleen, maar met andere evangelisten. En ze zei, wat we nu gaan doen is ons hand uitstrekken naar het noorden. En we bidden dat de Heere God ons het noorden zal geven. En naar het westen, en naar het zuiden, en naar het oosten. En weet u, zij bad vol vuur. En weet wat ze daarbij zei? Dat was zo mooi. Ik zal mijn leven lang nooit vergeten. Het was een vrouw die voor de troon van God verscheen, elke dag opnieuw, urenlang op haar knieën. En toen zei ze op, al zou de Heere God dit gebed niet ten volle verhoren, door wat dan ook, dan hebben we gebeden zoals we hadden moeten bidden. Bidden zoals het had moeten zijn. Begrijpt u dat? Bidt u ook zo? Bidden zoals we hadden moeten bidden. Omdat we komen voor de troon der genade in de naam van de Heer Jezus. Jeremia, als enige, niet die valse profeten, maar hij beleidt de ongerechtigheden, zat die tegen ons getuigen. Zat, Heere, doe het omwille van uw naam, want talrijk zijn onze afdwalingen. Tegen u hebben wij gezondigd. En de vraag is dan, wat waren nou precies die ongerechtigheden? Nou sluit u met mij eventjes hoofdstuk 7 op. Hoofdstuk 7, hoe laat is het eigenlijk? De tijd draait, broeders en zusters. Sluit met mij hoofdstuk 7 op. Weet u, die ongerechtigheden liggen soms op persoonlijk vlak. Kijk even mee in vers 9. Het wordt gesproken over stelen, doodslaan, overstel plegen, valse eden afleggen, reukoffers brengen aan de Baal. Andere goden achterna gaan die ze van oorsprong niet gekend hebben. Hij beleidt dus de persoonlijke ongerechtigheden van het volk van Israël. Maar er is nog iets anders wat voor de Heere God heel erg telt. Dat zijn de sociale zonden. Daar denken we niet zoveel aan, maar die tellen wel voor de Heere God. Kijkt u even mee. In vers 5. Als u echter uw wegen en uw daden werkelijk betert, als u werkelijk recht doet tussen iemand en zijn naaste, als u de vreemdeling, de wees en de weduwe niet onderdrukt, geen onschuldig bloed in deze plaatsen giet en geen andere goden achterna gaat, uzelf ten kwade. De wees en de weduwe die veracht werden. Dat gaat tegen Gods wet in. En weet je hoe dat komt? Het eerste gebod, gij zult de Heere God lief hebben. En wat dan? Het tweede gebod daaraan? Gelijk is. Dat is bijzonder. Moet je moslim niet vertellen. Dat kan niet. Want wat gebeurt er? Dat als het eerste gebod zo heilig is, en het draait om de Heere God, het tweede gebod eraan gelijk is, je naaste verhoogd wordt. Vooraf al. Dat is wat er gebeurt. En zelfs die vertrapte weduwe en die vreemdeling, daar wordt het volk Israël op aangesproken. Er zijn er ongerechtigheden. En Jeremia bidt ook voor dwalingen, verkeerde opvattingen, waarbij je de verkeerde afslag neemt. Want weet u, er was in Israël een soort gebouwentheologie. Gebouwentheologie, kijk maar even mee. Vers 4. Stel uw vertrouwen niet op bedriegelijke woorden. De tempel van de Heere. De tempel van de Heere. De tempel van de Heer is dit. Dat zeiden die valse profeten. Ze zeiden, de Heere God gaat niet doen wat jij allemaal zegt. En wat je allemaal pretendeert door zijn woord. En waarom niet? Omdat we de tempel in Jeruzalem hebben. En de Heere God zal dat nooit opgeven. Nooit opgeven. Gebouwentheologie. Dat je het gebouw boven de wil en de gehoorzaamheid van God stelt. Later in het boek Handelingen is er iemand die zegt in Handelingen 7, de Allerhoogste woont niet in tempels die met handen gemaakt is. Wie is dat? Stefanus. Ja. En wat zegt de Heer Jezus? Kijk eens even mee. Want toen hij het daarover had, gebruikte hij een bepaald woord, wat we ook kennen. Vers 11, is dan dit huis waarover zijn naam is uitgeroepen in uw ogen een rovershol? Een rovershol. Zo wordt het dus genoemd. En wat had dat mee te maken? Met ongerechtigheden, met de dwalingen. Landtheologie, broeders en zusters. Ze zeiden, de Heer zal nooit het land opgeven. Maar wat zei de Heer Jezus later, in de week van zijn lijden, dat de wijngaard aan anderen gegeven zal worden. En dan als laatste, kijk even mee, er is nog veel meer over te zeggen. Kijk even mee in vers 18. De kinderen sprokkelen hout, de vader steekt het vuur aan en de vrouwen kneden deeg om offerkoeken te maken voor de koningin van de hemel. De diepe oorsprong daarvan, van de Maria-verering, vinden we hierin terug. Het beeld van de moeder en het kind is ontstaan vanuit iets wat al in de Oosterse cultuur lag. Ze gieten plengoffers uit voor andere goden, zodat ze mij tot toren verwekken. Dat is wat er staat. Nou, daar is nog meer over te zeggen. Wat doet Jeremia? We gaan terug naar 14. Ik merk dat ik moet inkorten. Dan zegt de Heere, of dan zegt Jeremia, kijk, aan de ene kant is die een aanklager, de openbare aanklager. Hij klaagt het hele volk aan. En dan zien we in dat gebed een enorme verandering, want dan wordt hij de pleitbezorger. Want dan zegt hij, zo zouden wij nooit bidden in vers 8, u, hoop van Israël, zijn verlosser in tijd van benauwdheid, dat kunnen we nog wel volgen, want dat zouden we zelf ook bidden. Waarom zou u zijn als een vreemdeling in het land? Wat doet Jeremia? Hij gaat de confrontatie met de Heere God aan. En nu zegt hij zelf, ondanks dat hij weet wat de Heere God met het volk gaat doen, nu zegt hij zelf in het gebed, maar Heere God, dat kan toch niet zo zijn dat u een vreemdeling bent in uw eigen land? En dan zegt hij verder, kijk eens even mee, als een held die niet verlost, als een reiziger die slechts van de weg afwijkt om te overnachten. Wat zegt hij eigenlijk? Bent u dan op doorreis hier in uw eigen land, in Israël? Zo kan het toch niet zijn. Dus we zien aan de ene kant, broeders en zusters, dat hij het volk aanklaagt, maar dat hij in zijn voorbeden aan de kant van het volk gaat staan. En dat is pastoraat. Vanaf de kansel prediken we het woord recht uit. Maar als mensen komen met hun problemen, dan hebben we het niet alleen over de heiligheid en de rechtvaardigheid van de Heere God, maar vooral ook over zijn barmhartigheid en vergeving. De heiligheid van God en de rechtvaardigheid van God, ook in onze levens, ook in onze prediking, kan niet samengaan met de barmhartigheid van God. Dat is wat we vanuit dit gedeelte meekrijgen. Dus nogmaals, aan de ene kant is die de openbare aanklager. Aan de andere kant is die de pleitbezorger. En wie is er nog een betere pleitbezorger dan Jeremia? Wie is dat? Ja, de Heer Jezus. Ik ga inkorten, lieve broeders en zusters. De temperatuur stijgt hier in deze kamer. Het volk is uiteindelijk in ballingschap gegaan. Ook Jeremia heeft zijn volk niet kunnen redden. En toch heeft hij een mooie boodschap mogen verkondigen. Gaat u met me mee naar hoofdstuk 3. Laten we even teruggaan, dan zal ik het afronden, want anders wordt het te veel, denk ik. Gaat u even met me mee terug naar hoofdstuk 14. Kijk eens wat hij doet om het volk te corrigeren. Vers 21, hoofdstuk 14. Dan zegt hij als laatste: verwerp ons niet ter wille van uw naam. Maak uw heerlijke troon niet te schande. Denk aan uw verbond met ons. Verbreek het niet. Dus wat doet Jeremia ten opzichte van die valse profeten? Die heeft het niet over het gebouw, om zo maar te zeggen. Niet over de tempel, ook niet over het land. Nee, die komt uit bij de naam van de Heere God. En bij zijn troon en bij het verbond. En we mogen weten dat het nieuwe verbond gesloten is in de Heer Jezus Christus. Amen. We gaan met elkaar danken. Heere God, dank u wel dat we zo naar uw woord mogen luisteren. En we zien, Heere, als we geen principes uit de tekst tot ons nemen, maar door de tekst heen gaan, dat er dan heel, heel veel in ligt, heel veel is te leren. We zien dat het volk, het land er verschroeid bij lag. We bidden van u dat we zelf geen verschroeid geloof zullen hebben door wat dan ook, maar een geest vervuld geloof. Wilt u geven dat we hier zo vandaan mogen gaan, vol van uw geest, u lovende en prijzen, u zingende Heere God, wat ook de omstandigheden zijn, en dat we met elkaar mogen uitzien naar de komst van de Heer Jezus Christus. Amen. We zingen lied 57, vers 1 tot en met 3. Er komen stromen van zegen. U heeft inmiddels ook dorst gekregen. En die mag u lessen door het zingen van dit lied. Thank you. zegen ontvangen. En daarna zingen we het lied 98, vers 1 tot en met 3. En we doen dat staande. De genade van ons Heer Jezus Christus en de liefde van God en de vervulling met de Heilige Geest, zodat u een bloeiend geloof heeft, zij met ons allen. En ieder zegt, amen. Samen in de naam van Jezus.